Gemeente, eeuwen geleden, 16e eeuw, trok een groep werkmannen een groot blok marmer de Italiaanse stad Florence binnen. Blok marmer was afkomstig uit de beroemde marmeruiver van Carrera. En het was de bedoeling dat de beroemde beeldhouwer Donatello uit dat blok een beeld zou maken. Maar toen Donatello dat blok marmer zag, weigerde hij het om te gebruiken. Het stond hem niet aan omdat er in zijn ogen te veel gebreken aan waren. Het gebeurde met dat blok. Dat blok dat kwam ongebruikt te liggen in de tuin van de kathedraal van Florence. En daar heeft het jaren gelegen. En dan zou het nog lang gelegen hebben, waar het niet dat op een zekere dag een andere beeldhouwer dat blok mag liggen. U kent hem wel, Michelangelo. Die zag het blok liggen en die zag er iets in, wat die andere blijkbaar er niet in zag. En hij besloot dat blok te gebruiken voor een beeld. 2 jaar lang werkte Michelangelo aan dat beeld. En toen op 25 januari 1504 werd het blok, het beeld, onthuld. Wat kwam er toen tevoorschijn? Wat zagen ze? Wat tevoorschijn kwam was het wereldberoemde beeld, vast was een afbeelding van gezien, van David. Van de beeldhouwer Michelangelo. Een van de mooiste beeldhouwwerken ter wereld. Kijk, waar de een het blok afkeurde omdat hij er niks in zag, had een ander bij dit blok dit ontwerp in zijn hoofd. En maakte een beeld wat uiteindelijk een van de mooiste ter wereld zou worden. Zo zag Jezus in het gebroken en verguisde leven van een tollenaar uit Capernaum een evangelist. Wiens mond ook vandaag nog niet zwijgt. Matthäus. God maakt dat wat er niet is. En wat een ander er nooit in zou zijn. Dat klopt ook. Volgens de apostel Paulus. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. De geschiedenis die wij in Markus 2 gelezen hebben, gemeente, is een verhaal van uitersten. We komen Jezus tegen, een tollenaar en een groep fariseërs. Jezus, een persoon in opspraak, een verdachte rabbi uit Nazareth, een leraar die vragen oproept, een tollenaar, uitschot van de maatschappij. En fariseërs, ijveraars voor een heilige samenleving die moet leven naar de bepaling van God. En in dit verhaal wat we gelezen hebben, kiest Jezus positie. Hij kiest positie door bij tollenaren en zondaren aan tafel te gaan zitten. Ja. In Maranatenkerk kiest Jezus opnieuw positie. De geneesheer zoekt de zieken op. Als u ziek bent, dan krijgt u misschien vanmiddag een bezoek. En anders, als deze geschiedenis na 2000 jaar gaat leven, dan komen de fariseeën vanzelf openbaar. Maar, gelukkig, fariseërs die erachter komen dat ze fariseeën zijn, die zijn het niet meer. En dan is de cirkel weer rond, want dan hoor je inmiddels bij de groep voor wie Jezus gekomen is. Ik ben gekomen om te roepen, zondaars tot bekering. In Markus 2 is Jezus onderweg. Marcus vertelt ons dat de Heer Jezus bij de zee wees. Waarschijnlijk zee van Tiberias. En grote massa's met mensen zijn hem gevolgd naar de zee. En hij heeft daar bij de zee, waarschijnlijk op het strand, het volk geleerd. En nu is hij terug. Terug naar Capernaum. Jezus is op weg terug naar Capernaum en dan passeert hij de tafel van de tollenaar Levi. Op het kruispunt van wegen ontmoet Jezus Levi. Levi is druk bezig met het verzamelen van gelden, inkomstenbelasting, waarschijnlijk voor ouders Antipas. Levi, een niet zo waarschijnlijke kandidaat voor het discipelschap, dacht ik. Maar Jezus denkt er anders over. Levi, tollenaar. Voor de meeste van Jezus' tijdgenoten een categorie, een groep. Een niet zo'n beste groep. Maar Jezus ziet een mens. Jezus ziet Levi zitten achter zijn toltafel. Capernaum is een grensplaats. Was gelegen aan een handels. En over de goederen die de reizigers meenamen, moesten ze tol, inkomstenbelasting betalen. Het was een werkje wat de Romeinen vaak overlieten aan Joden. En die Joden moesten een deel van het geïnde geld afdragen aan de Romeinen en de rest mochten ze zelf houden. En de Joden die dit tolwerk deden waren erg gehaat bij de bevolking. En hoe kwam dat? Dat kwam vooral omdat ze zichzelf zo verrijkten. Het waren, dat weet ik niet, maar ik las dat er een keer een standbeeld opgericht voor een farisee, voor een tollenaar. Een standbeeld opgericht voor een tollenaar, omdat het een eerlijke tollenaar was. Het waren vaak mensen die zichzelf verrijkten. En dat had tot gevolg dat ze erg gehaat waren bij de bevolking. Zelfs zo dat een Jood, die of een Joodse tollenaar, geen getuige mocht zijn in een rechtszaak. In de synagoge mocht hij ook niet komen. En het huis waar hij in zat, dat werd onrein. De haat zat nog zo dat het Joden verboden was een aalmoes aan te nemen van een tollenaar. Kwam dat? Als een Jood een tollenaar zag, dan werd hij steeds herinnerd aan de Romeinse overheersing. Nou, als je dat weet, dan begrijpt u dat een grote condemnatie oproept als Jezus deze Levi roept. Want dan roept hij iemand die moreel of verachtelijk is en ritueel onrein. In contact treden met een tollenaar, dat is nog erger dan in contact treden met een melaatse. De melaatse kan er tenslotte niks aan doen dat hij melaatse is. Maar tollenaar zijn, is een keuze. Levi heeft door dit beroep te kiezen zichzelf tot een uitgeworpene, een paria gemaakt. Dus u begrijpt de consternatie. En Jezus gaat helemaal niet in gesprek met Levi. Hij roept alleen maar. Er staat geen gesprek vermeld. Geen dialoog. Niets. Alleen maar. Volg mij. Bevel. De roeping van Levi, gemeente, is radicaler dan die van andere discipelen. Die andere discipelen lees je soms in de evangelie dat ze nog doorgingen met hun werk, vissen. Maar Levi kan voortaan niet meer doorgaan met zijn tolwerk. Voor sommigen is de band die met het verleden doorgesneden moet worden radicaler dan anderen. Voor sommige mensen, gemeente, betekent Gods roeping dat ze letterlijk alles achter moeten laten. Hun werk. De wegen van God zijn daarin verschillend. Misschien kent u dat wel vanmiddag. Bent u ook wel degene die heel veel los moet laten. Wat is een zaak tussen God en u? Maar het kan zijn dat God je roept alle banden met je leden dood te snijden. Dat noemen we krachtdadige roeping. En je kunt alleen maar loslaten, gemeente, als Hij je hart genomen heeft. Er moet iets geweest zijn in de stem van Jezus, wat heel veel heeft losgemaakt. Ik denk dat door al die miskenning en verachting door mensen er over het hart van Levi, als ik dat mag zeggen, heel veel eelt gegroeid is. Door al die miskenning en verachting en mijding door de mensen is al Levi een harde persoonlijkheid geweest. Maar er is iets in de stem van Jezus dat heel, heel diep doordringt en heel veel losmaakt. Zoveel dat hij maar één ding kan doen. Opstaan en volgen. Lieve gemeente, hebt u al wel eens gehoord dat er iets is in de stem van Jezus wat heel veel losmaakt in je leven? Dat de stem van Jezus doordringt in de hoeken van je hart en leven. Hoeken en plaatsen die je zelf gesloten houdt. Voor jezelf, voor anderen en bovenal voor God. Kent u dat? Dat als u de stem van God, van Jezus verneemt, er iets in u losgemaakt wordt, al is het maar een lokroep uit de verte. Maar dat er iets in je losgemaakt wordt, gevoelens en gedachten waarvan je zelf niet meer dacht en wist dat je ze had en hebben kon en ooit nog hebben kan. Kent u dat? Ken jij dat? Dat er een onweerstaanbaar heimwee naar God in je losgeroepen wordt. Een vreemd verlangen Hem te kennen, voor Hem te leven, bij Hem te horen. En je kunt het misschien niet eens een naam geven, maar het is er toch. Die stem van Jezus die zoveel losmaakt. Gemeente, hebt u al gehoor gegeven aan Jezus' oproep? Volg mij. Hoe lang roept God al? Kan het zijn dat u misschien nog nooit geantwoord hebt? Jezus roept nog steeds. Hoe lang al? Hoe lang nog? Geloof een gemeente dat volgen. Achter Jezus aan. En Hem met blijdschap in het hart van je leven ontvangen. En het maakt niet uit wie je bent. En het maakt niet uit hoe je heet. Jezus noemt zelfs zijn naam niet. En het maakt voor God blijkbaar niet uit wat voor leven er aan je ligt. En het maakt blijkbaar niet uit hoezeer je je leven verknoeid hebt. En het maakt uit hoeveel eelt er om je hart ligt. Hoe ver je je van God en van mensen verwijderd en vervreemd voelt. Mensen die door anderen afgeschreven zijn, zijn welkom bij Jezus. Als Jezus roept en je verneemt zijn stem, misschien vanmiddag, dan heb je te volgen. Ik denk dat Levi Jezus wel kende. Jezus was bekend in Capernaum, daar had hij veel wonderen gedaan, hij leerde de scharen. Maar nog nooit was Levi Jezus gevolgd. Nog nooit had Levi zich gevoegd bij de scharen, zich onder het onderwijs van Jezus te zetten. Levi kende Jezus wel. U kent Jezus wel. U hebt misschien al zoveel van hem gehoord. Maar u blijft zitten. En je neemt je oude plek in het leven weer in. Net zoals gisteren. En eergisteren. Jezus volgen is er niet bij. Misschien komt Jezus vanmiddag bij u. Zult u dan luisteren? Zult u volgen? Levi zegt niet zoveel. Maar zijn daden spreken genoeg. Hij nodigt Jezus uit in zijn huis. Zijn werk, zijn oude leven, zijn verleden heeft hij achter zich gelaten. En het nieuwe begin dat Levi maakt wordt gemarkeerd door het feestmaal dat hij Jezus aanricht. Kijk, dat is nou het evangelie. Omdat Jezus zondaren ontvangt, ontvangen zondaren Jezus. En daar ligt Jezus dan aan tafel bij Levi, zoals dat toen gebruikelijk was. En ze zijn niet alleen. Vele tollenaren en zondaren staan er ook aan. Want niet alleen Levi heeft Jezus stem vernomen, ook zij. In vers 15 staat dat zij velen waren en zij waren hem gevolgd. Ook zij volgen. Wonderlijk gezelschap. Levi. Collega tollenaars en Jezus, discipelen en de zondaars. Dat vereist wat toelichting. Die zondaars zijn dat. Dat betekent niet zoals wij zondaren gebruiken. Zondaar betekent hier niet zozeer overtreders van Gods wet. Maar dat was een aanduiding die de fariseeën gebruikten voor een bepaalde groep mensen. Die noemden zij de zondaars. Welke mensen waren dat? Dat waren de mensen meestal uit de wat onderste lagen van de samenleving. Mensen die geen tijd, geen gelegenheid hadden om naar de maatstaven, de richtlijnen van de fariseeën te leven. En daarom werden afgeschreven. Ik zal maar zeggen, het gewone volk dat door de fariseeën veracht werd omdat ze hun eten niet aten in een toestand van rituele reinheid, zoals de fariseeën dat vereisten en voorschreven. De zondaars. Jezus aan tafel met het uitschot van de samenleving. En de fariseeën kunnen een en ander niet zo meemaken. Dat Jezus die zich uitgeeft voor een leraar tafelgemeenschap wil hebben met zulke mensen. Waar zat het bezwaar dan in voor die fariseeërs? Waarom deden ze daar zo moeilijk over? Ik heb het al kort aangestipt. U weet het, fariseeërs hadden een brandende ijver voor God. Ze hadden zich tot doel gesteld om onder het volk rituele reinheid te bevorderen, overeenkomstig de wet van God. Mensen die het hoogste met het gebod van de Heere, wees heilig, want ik ben heilig. In hun waarneming was het volk van de Joden een afgezonderd volk voor God. En dat moest zichtbaar worden in je leven. En daarom werkte het een soort schaal van reinheid, waardoor ze dingen, zaken en personen konden aanduiden als rein of onrein. Dat betekent dat je afstand moet bewaren van die zaken en personen die jou onrein of onheilig maken. Deze groep mensen die hier aan tafel zit, was in hun ogen ritueel onrein. En daarom moest je ze mijden. Tenzij dat ze zich beterden en ook gingen leven naar de regels van de Farizeeërs. En de Farizeeërs meenden dat ze de schrift hierin aan hun kant hadden. Zegt Psalm 1 het niet? Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, of staat op de weg van de zondaars, of zit op de stoel van de spotters. Daarom legden ze dus grote nadruk op regels die ervoor konden bewaren ritueel onrein te worden. Dus niet aan tafel met mensen waar Jezus mee aan tafel zit. Ik ben er wel eens bang voor, gemeente, dat er in de gereformeerde gezinten meer Farizeeërs zitten dan dat we onszelf bewust zijn. Want wij zijn er ook zo goed in om onze regels, onze ongeschreven wetten, krampachtig vast te stellen en ze heimelijk te verheffen tot het niveau van Gods geboden. En dan anderen af te schrijven voor God die daar niet aan voldoen. Ondertussen wil iemand Farizeeër zijn. Sinds dat de Heer Jezus de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar verteld heeft, noemen we ons allemaal zondaar. Omdat we dat de voorwerpen zijn van Gods genade. Maar zijn we heimelijk niet meer Farizeeër dan we zelf weten? De Farizeeër staat alleen in de tempel. En iedereen schaart zich om de tollenaar. Maar Jezus doet het anders dan de Farizeeërs. Hij bewaart afstand tot deze mensen, maar hij doorbreekt de barrière. Juist met de bedoeling om deze afgeschreven, want onreine mensen terug te winnen voor God. Ik zei al, de Farizeeërs wilden op zich wel omgang met deze mensen, maar dan moesten ze zich eerst tot hun denken bekeren. Jezus is zo anders. Hij zoekt ze op in zijn genade, opdat ze tot berouw en bekering komen. Want gemeente, berouw over je verleden en over je zonde, dat is geen voorwaarde voor het geloof, maar dat is vrucht van het geloof. Dat zie je in het leven van Levi. Met eerbied gezegd, pas als Jezus naast je komt zitten, pas als Jezus werkelijk in je leven komt, zoals bij Levi het geval is, kun je pas werkelijk berouw hebben. Pas als je net zoals Levi Jezus stem gehoord hebt en die diep in je binnenste is doorgedrongen, kun je berouw hebben. Waarom? Omdat er is die stem van Jezus, ook als hij roept tot bekering, zoveel borgen liefde aanwezig is. God zoekt geen opgeknapte mensen, maar mensen met een verknoeid leven. En dat heeft u allemaal. God zoekt geen opgeknapte mensen, maar mensen met een verknoeid leven, opdat ze tot berouw en bekering zouden komen. Wat Jezus hier doet, dat is afrekenen met de klassificatiemethode van de Farizeeërs. Hij doorbreekt hun grenzen en dat kunnen deze mannen niet plaatsen. Hij is niet bang om door zieken, door zondaars, zelfs door melaatsen, aangeraakt te worden. En besmet te worden. Integendeel, hij raakt hen juist aan in zijn liefde. Gemeente, Jezus wordt niet vies van de aanraking van zondaren. Maar het is juist die aanraking die je geneest. Jezus vraagt niet: wat zijn de regels en hoe vindt men dat ik handelen moet? Maar de vraag voor Jezus is: toen en nu, wie heeft er hulp nodig? Wie heeft er hulp nodig? Begrijpen we dat nog, gemeente? We denken vaak dat degene die God kiest, dat diegene zijn die het meest op ons lijken. Denk wel eens, als Jezus vandaag op aarde was, dat hij misschien wel al die kerkenraad, klassesvergaderingen voorbij ging. En misschien zou hij wel naar de Keilerweg gaan. Jezus, ziet u hem liggen? Hè? De reine, volmaakte, Jezus, onze hoge priester, waarvan de Hebreeënbrief zegt: heilig, onschuld, spiekend, etend en drinkend met zondaren. Het is feest in het huis van Levi en het is feest in de hemel, omdat zondaren zich bekeren. Ik vroeg zojuist: wie heeft er hulp nodig? Ja, wie heeft er hulp nodig in de Maranatha? Wie is er vanmiddag ziek? Een geneesmeester. Voel je je verslaafd, schuldig, verwerpelijk voor God? Zijn er hier zondaren die zich zo vies, zo onrein, zo besmet voelen, dat ze het niet in hun hoofd zouden halen om ooit in de nabijheid van Jezus te komen? Zijn er hier mensen in de kerk die verslaafd zijn aan zonde? Seksualiteit, pornografie, sportverslaving, lichamelijke verslaving. Hier is een geneesmeester. En gemeente, je kunt je slecht voelen voor Gods genade. Je kunt je slecht voelen voor Gods genade. Dat is enerzijds heilzame gestalte, want het is waar dat wij Gods genade helemaal niet waard zijn. Je kunt je te slecht voor Gods genade, en toch is dat niet waar, gemeente, want dan reken je heimelijk nog met de gedachte dat Gods genade iets met prestatie van doen heeft. Zo van: ik moet eerst zo en zo zijn, voordat. Ik las bij Schotse dominee James Durham. Moeten we maar niet vergeten in de kerk. Beetje ouderwets misschien, maar u begrijpt het wel. Onze gezegende Heere is niet nauw in zijn roeping. En wij mogen ook enigermate in nederigheid zeggen dat wij niet nauw zijn in onze ingewanden. In zijn naam nodigen wij u allen en wij bieden u Jezus Christus aan om uw man te zijn. Opdat u een plaats mag innemen onder hen die staan en eeuwig bij hem zullen zijn. Ik zeg, wij doen deze aanbieding aan u allen. Aan u die godlogenaars bent. Aan u die goddeloos bent. Aan u die onwetend bent. Aan u die huichelaars bent. Aan u die lauw en lui zijt. Aan de beschaafde en aan de goddeloze. Wij bidden. Wij smeken. Wij bezweren u allen. Kom tot de bruiloft. En terwijl Jezus aan tafel ligt, hoor je het. Wat is het dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? Waarom doorbreekt hij de tradities, de grenzen van gescheidenheid die al zo lang gelden? Nou zegt Jezus dat ik hier aan lig, dat heeft met mijn werk als arts te maken. Zielenarts. Hier zijn zieken en ik ben arts. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Jezus, ik ben niet gekomen voor mensen die menen gezond te zijn, zoals jullie, Farizeeën. Ik ben voor zieken gekomen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader ontvangen heb. Ik ben gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Te genezen degenen die gebroken zijn van hart. Om gevangenen te prediken, loslating en bevrijding. En de blinden het gezicht. En de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader ontvangen heb. Zondaren en Jezus. Horen bij elkaar. Wat bent u? Wat ben jij? Farizeeër of zondaar? Gemeente, farizeeërs zijn er erger af dan zondaren. Zondaren weten dat ze een kwaal hebben. Maar farizeeërs denken dat ze er al bovenop zijn. Diegene die zegt, ik heb geen hulp nodig, want ik red mezelf wel, die is menselijkerwijs gesproken buiten het bereik van het evangelie. Dan hoop ik dat God uw dromen verstoort. En uw levenshuis en uw levenshoop tot een puin maakt. Alleen dan is de redding voor farizeeërs. Gelukkig kunnen farizeeërs zondaars worden. Wat leer je dan als je zondaart voor God? Dit. Wat leert een zondaar uit het evangelie? Dit. De eerste band tussen Christus en mijn ziel is niet mijn goedheid, maar mijn slechtheid. Niet mijn verdiensten, maar mijn misère, mijn ongeluk. Niet mijn staan, maar mijn vallen. Niet mijn rijkdom, maar mijn armoede. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Gemeente, de tafel van Jezus staat nog steeds open voor zondaars. Want de eigenlijke gastheer is hier niet Levi, maar Jezus. De tafel van Jezus staat nog steeds open voor zondaars. En het gerecht wat daar klaar staat heet vergeving van zonden, aanneming tot kinderen, vrede met God. Wie zijn eigen gerechtigheid zoekt op te richten, die ontgaat het. Snap je het evangelie niet? Want het wonder van het evangelie is dat mensen die Gods gerechtigheid niet zoeken, nog verdienen, die gerechtigheid
als geschenk in de schoot vat. Door het eenvoudige geloof in Christus. Net zo min als een dokter de zieken kan en mag mijden, kan Jezus zondaren niet mijden. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Ik las bij Luther: wie meent dat hij alles al weet, wie meent niet blind te zijn, geen meester nodig te hebben, wie meent dat hij niets verkeerds wil of begeert, wie meent dat hij het goede niet haat en er zich niet van afkeert, wie denkt zo kuis en rein te zijn, die is niet ziek. En die heeft daarom Christus de arts niet nodig. Dat is waar, dat wonen we niet helemaal. Misschien zijn dat wel de mensen die Jezus het hardst nodig hebben. Als je nou een gewond leven hebt, met wonden en breuken en scheuren, en dingen die je liever niet aan mensen vertelt, er is een arts. En zijn naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hoe gaat dat nou? Bij iedereen anders. En toch bij iedereen hetzelfde. Ik zal een voorbeeld noemen. Er was eens een naamloze vrouw, wiens leven zo leeg en zo zinloos was, zo vol scherven en scheuren, zo knoeid, dat de mensen haar verachten. Maar in haar hart was zoveel liefde tot Jezus, dat ze ondanks alles, ondanks haar verleden, toch naar hem toe moest. Nou komt deze vrouw in een eetzaal waar Jezus is. Kent het wel. Jezus ligt aan tafel. Op uitnodiging van Simon de Melaatse. Jezus ligt tussen de Farizeeërs. En dan staat die vrouw in de deuropening. Al die mannen en broeders. Maar waar herken je nu Jezus aan? Zo tussen al die mannen. Waar herkent ze Jezus aan? Aan zijn voeten. Want alle voeten zijn schoon. Behalve van één. Nou, die is het. Die zich er niet voor schaamde om zijn voeten vies te laten worden met stof van onze aarde. Hij die zich niet voor schaamde de broeders in alles gelijk te worden. Bij die man moet ze zijn. En dan gaat deze vrouw naar Jezus. Haar naam staat er niet, alleen maar zondares. En staande achter zijn voeten, wenend begint ze zijn voeten nat te maken met haar tranen. Droogt ze af met het haar van haar hoofd. Zijn voeten en zalft zijn voeten met zalf. Haar kruik brak omdat haar hart gebroken was. En dan zegt Jezus alleen maar dit: haar zonden zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. En al die keurige mannen, die niet weten wat zondepijn is, wat gewetensverroeging is, wat brouw is, die keuren Jezus onmiddellijk af. Want als hij een profeet zou zijn, dan zou hij wel weten wat voor vrouw het was. Nou, dat wist hij precies. En daarom was ze welkom. Die ziek zijn, hebben een geneesmeester nodig. Zijn er vanmiddag zondaren en zondaressen? Echte. Dan mag ik u een geneesmeester verkondigen. Die je krank heen je ziekte kent. En liefderijk geneest. Die er zich niet voor schaamt u, jou, in je zonde en onwaarheid te ontvangen. Die zich er niet voor schaamde om 33 jaar de stoffige paden van onze aarde te betreden. Die er zich niet voor schaamde zich te laten belasten met onze zonden. Die er zich niet voor schaamde onze dienaar te worden. Die er zich niet voor schaamde de last van de toren Gods over u en mijn zonden te dragen. Die er zich niet voor schaamde de grootste zondaar te worden. Toen hij plaatsvervangend de zonde wegdroeg en eeuwige vrijheid voor goddeloze knoeiers verwierf. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Waar de zonde geheerst heeft, daar is de genade overvloediger geworden. De omgang van Jezus met deze mensengemeente, dat is geen goedkeuring van hun levensstijl of zo. Dat moet u er niet in lezen. Maar wat is het dan wel? Jezus' omgang met deze mensen is een proclamatie dat ook deze mensen voor God niet onbereikbaar zijn. Geeft hoop, hè? Als je jezelf afschrijft. Maar gemeente, onthoudt het wel, dat is de andere kant van het evangelie, wie eenmaal met Jezus in aanraking is gekomen, die blijft niet wie hij is. Het evangelie zegt, je mag komen zoals je bent. Maar dan blijf je niet, zoals je was. Waar Jezus komt vanmiddag. En je ziet hem werkelijk. Daar blijf je niet dezelfde. Als Jezus je vanmiddag geroepen heeft. En dat weet je wel, gemeente. Dat weet je. Als Jezus je geroepen heeft. Dan kun je maar één ding doen. En hij opstaande volgde hem. De Heer Jezus zegt vanmiddag: ik wil heden in uw huis zijn. Ik wil heden in uw leven komen. Zegt hij dat echt? Dat zegt hij echt. Luister nog een keertje naar James Durham. Wij wensen de genade van onze Heer niet te fluisteren, noch te beperken. Hij roept u allen tot de bruiloft. Hij heeft ons als zijn dienstknecht uitgezonden om ieder het huwelijkcontract met u te sluiten, indien gij gewillig zijt. Kom dan en teken. Het zal inderdaad een overeenkomst zijn, indien u door genade met uw hart mag zeggen: wij zullen hem nemen. Dan zeg ik u: neem hem en heb hem met de zegen des Vaders. In de bediening van de verzoening biedt Jezus Christus een huwelijkscontract aan. En als u gewillig bent, dan kunt u hem krijgen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. dit evangelie. Dat het alle fariseërs toen en nu te kijken. En willen lied zijn op de genade van God in Christus. Als je nou mag ontdekken, gemeente, dat de gerechtigheid van God niet iets is wat je verdient, maar wat je krijgt, dan zie je met Luther de poorten van het paradijs opengaan. Toen Luther ontdekte dat de gerechtigheid van Christus niet iets is waar je hard voor moet werken, veel voor moet zwoegen en slaven, maar iets is wat door het geloof ontvangt. En toen gingen mij de porta paradisa, de deuren van het paradijs, open. Gemeente, als u zo gehoor geeft aan deze roepstem van Jezus, dan gaan de deuren van het paradijs open, waardoor het rechtvaardig volk mag binnentreden om hun God en koning te eren en voor eeuwig gast te zijn aan de bruiloft van het Lam. Aan deze maaltijd van Jezus kwam een einde. Maar aan die maaltijd daarboven komt nooit meer een einde. Nooit meer. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Als ik voor uw heilige troon sta in het bruidskleed van uw zoon, als ik u volmaakt mag zien, mateloos mijn liefde bin, dan eerst dank ik en erken wat ik u verschuldigd ben. Amen.